Welkom bij Belachelijk Lekker, de podcast waarin Rohan en Christophe je meenemen achter de schermen van de bierwereld.
We zijn blij opnieuw in Nederland te gast te zijn. We reden helemaal tot in Alkmaar, hadden een beetje file, maar kregen zo net toch al een rondleiding in brouwerij De Moersleutel. Vandaag doen we het een beetje anders dan gebruikelijk. We beginnen met Pim Zomerdijk, CEO van de brouwerij. Volledig in het Nederlands zoals we gewend zijn. En iets later in de podcast gaan we over met het brouwersteam. En daar gaan we het dan verder in het Engels doen. Pim, bedankt om ons te ontvangen.
Ja, welkom allemaal.
Dankjewel.
En we gaan met jou van start. Net zoals met de brouwerij, een beetje de geschiedenis misschien overlopen.
Ja,
hè? Want jullie zijn ondertussen vier broers die actief zijn in de twee zaken die
jullie inderdaad.
Hebben. Maar hoe is alles eigenlijk gestart?
Nou, we bestaan dit jaar 7 jaar alweer als brouwerij. Het is eigenlijk ooit begonnen, ik denk in 2010 alweer, met mijn vader. Die is eigenlijk begonnen met hobbybrouwen. En Rob, een van mijn broertjes, ik ben de oudste van de vier. Ik ben dus Pim Zomerdijk. Is mijn vader begonnen met hobbybrouwen en Rob en ik hielpen eigenlijk altijd al mee vanaf het begin. We waren de recepten aan het maken en Rob maakte toen ook de etiketten. En dat is eigenlijk vanuit de hobbybrouwen is dat vanaf 20 liter installatie. Mijn vader samen met een vriend ook nog. En toen zijn ze van een 20 liter installatie zijn ze een 100 of 200 liter installatie gaan maken. En dat kwam voornamelijk omdat ze, het zijn mijn vader en die vriend van hem die toen deed met z'n tweeën. En vooral techneuten, dus ze vond vooral het bouwen aan machines en brouwinstallaties leuk. Dus toen werd het van 20, werd het een 100, 200 liter installatie. En toen, als je 200 liter per maand wil brouwen en dan 2 keer wil brouwen, dan is het 400 liter per maand. En dus dat is best wel een flinke plas bier die je dan op moet drinken. Vooral als het dan niet zo heel lekker is, dan zit je er wel eens tegenop. Dus toen zijn we eigenlijk een 200 liter installatie gaan bouwen. Dus eigenlijk met allemaal oude spullen, een oude kookketel uit de slagerij, een oude maiskuip die ze ergens omgebouwd hebben van een melkboer. En toen zijn ze zo eigenlijk aan de gang gegaan met mijn eigen gistanks. Ze hebben ze toen ook nog gelast en in elkaar gezet. En toen zijn ze eigenlijk dat begonnen. En dat heette toen Vriendenbier. Omdat ze twee vrienden waren, hadden ze het Vriendenbier genoemd. En dus eigenlijk omdat het 200 liter te veel werd om zelf om op te drinken, dachten ze het is leuk als we dat al kunnen verkopen. Dus toen zijn ze in Nederland heb je dat een AGP-vergunning aan gaan vragen. Dat je een accijnsgoederen plaatst, dat je bier ook mag produceren en verkopen. Dus dat zijn ze toen gaan doen. En toen zat het eigenlijk eerst in het huis van mijn vader, hadden ze die brouwerij gebouwd. Maar in Nederland mag je geen AGP-vergunning in een huis hebben, omdat het eigenlijk privéterrein is en dan mag de Belastingdienst niet ten alle tijde binnen treden vallen, zeg maar. Dus toen moesten ze de brouwerij verplaatsen. Toen hebben ze die toen verhuisd, zeg maar, naar het GGZ-terrein. Dus in Heilo een plek waar eigenlijk een geestelijk gezondheidszorgcentrum was. En er zat een oude gaarkeuken in die niet meer werd gebruikt. Maar er werden eigenlijk kleine ruimtes van verhuurd. Dus dat was eigenlijk helemaal perfect ingericht voor een brouwerij. Tegelvloer zat erin, afwatering zat erin. Het was eigenlijk ideaal om te starten, zeg maar. Ik denk dat het de ruimte was denk ik 5x10. Dus het was vrij klein ten opzichte van waar we nu zitten. Ik wilde het eigenlijk zeggen, het is even als het kantoor, maar dat kunnen mensen helemaal niet zien in de podcast. Dus inmiddels zitten we op een locatie waar we 700 of 800 vierkante meter hebben. Dus het was allemaal heel klein, heel compact allemaal. En daar brouwden ze eigenlijk vooral bieren en we waren vaak aan het helpen. En wij waren vaak ook wel meer van het experimenteren en hadden ze eigenlijk laten we wat gekkers doen. Iedere keer een nieuwe special, ook probeerden te barrel eten daar. En toen waren we op een gegeven moment een beetje van, laten we wat meer volume maken, zeg maar. Ze brouwden denk ik 2-3 keer in de maand 200 liter. En toen op een gegeven moment zeiden we van voor ons is het echt hobby en we vinden het eigenlijk wel leuk zo. Dus dat hoeft van ons allemaal niet zo erg. En toen kwam er in dat bedrijf samen opgebouwd kwam er nog een ruimte vrij. Toen zeiden we dan huren wij die ruimte en dan gaan we gewoon lekker, jullie brouwen toch maar 2-3 keer in de maand. En dan zijn jullie toch maar aanwezig. Er zijn nog heel veel dagen over dat wij kunnen brouwen. Dus toen zijn we die ruimte gaan huren. Toen hebben we zelf een vergistingstank gekocht en eigenlijk meteen ook denk 8-9 houten vaten, zeg maar, barrels. Het waren 4 Franse notenwijnvaten en 4 bourbon barrels. Die hebben we toen ergens uit Duitsland gehaald. En toen zijn we eigenlijk als eerste bier begonnen. Het eerste bier was een Motorolie en Jemur. Dat was toen een porter. Dus dat waren eigenlijk de eerste twee bieren die we gebrouwen hadden. En we wilden ook eigenlijk, voor ons was het puur hobby, zeg maar. Het was helemaal geen commercieel in de zin van dat we het gingen verkopen. Maar
en jullie, dat was jij met je broer Rob?
Ik met mijn broer Rob en Tom en Max, die hielpen toen ook al mee. Maar die waren op dat moment iets minder nog, Rob en ik waren het meest geïnteresseerd, het meest mee bezig, zeg maar. Maar we dachten, nou, we beginnen met z'n vieren. En het kwam eigenlijk dat, op een gegeven moment waren we, mijn vader was aan het brouwen en we waren nog steeds aan het hobbybrouwen thuis, aan het experimenteren. En toen hadden ze iets, onze hobbybrouwerij heeft ook een naam nodig. En zeiden, toen kwam een van mijn broers met moersleutel. Omdat we allemaal een technische achtergrond hebben. Mijn broers hebben allemaal werktuigbouwkunde gedaan. En in het begin dachten we, dat is een beetje een domme naam voor een brouwerij. Maar ja, het was een hobbybrouwerij, dus maakte het toen uit. toen van een hobbybrouwerij werd het dus een echte brouwerij. En toen zijn we dus zeven jaar na. Officieel zijn we 7,5 jaar geleden al begonnen. Eigenlijk het eerste half jaar hebben we eigenlijk gewoon vooral bieren gebrouwen en op vaten gelegd, zeg maar. Dus de eerste bieren vooral gebarrel-aged en ook vooral alleen maar stouts gemaakt. Onze insteek was ook echt alleen bieren brouwen die we zelf lekker vinden. De meeste brouwerijen in Nederland die begonnen op dat moment, die brouwden een blond of een triple of een dubbel, zeg maar, of een weidse. Ja. En wij waren vooral van de meer experimentelere bieren, zeg maar. Ja. Dus toen, het eerste bier dat we toen ook uitbrachten was de Barrel Blend nummer 1. Dus dat was dus een blend van de motorolie en je moer. Dus op een deel bourbonvaten, een deel notenwijnvaten. En toen zijn we ook vrij snel daarna ook een IPA gaan doen. Maar we hadden geen goede afvulapparatuur. Oh. Dus ik denk dat we 2-3 IPA's in het begin hebben gemaakt. Maar we hadden heel veel oxidatieproblemen met die IPA's. Dus zijn we eigenlijk vrij snel mee gestopt. Omdat ze gewoon niet de kwaliteit waren die wij wilden maken. En toen zeiden we van we gaan nu eerst focussen op stouts brouwen, zeg maar. En dan als we geld genoeg hebben verdiend voor een goede vulmachine, dan kopen we later een goede vulmachine en dan kunnen we ook IPA's gaan doen. Maar ja, de eerste 2 jaar zijn we dus voornamelijk stouts gaan doen en daar werden we eigenlijk ook enorm onbekend, zeg maar. Omdat die waren van een goed niveau, zeg maar. We hadden wel echt focus op kwaliteit en continu verbeteren en zorgen dat, dat ze werden. Voor ons waren er heel veel Amerikaanse stouts het grote voorbeeld, zeg maar. Dus we hadden aan het vergelijken, wat moeten we doen, hoe kunnen we het aanpassen en verbeteren. En toen zijn we denk ik eigenlijk bijna al 2 jaar lang hebben we eigenlijk voornamelijk alleen maar stouts gemaakt. En dat was ook zeg maar onze signature, nog steeds het grootste signature, denk ik. Dat zijn we gewoon bekend.
Is dat commercieel niet een moeilijke? Het is een natuurlijke keuze geworden blijkbaar, maar commercieel is het wel niet het meest gedronken bier. Dus
evident. Klopt helemaal, maar dat was ook de hele reden. Voor ons hoeft het ook helemaal niet commercieel, want we hadden allemaal gewoon, ik studeerde nog en ik had gewoon een bijbaantje en dit was gewoon puur hobby. Dus dat was de hele reden dat het voor ons eigenlijk niet uitmaakt. Misschien als ik vooraf erin waarschijnlijk een baan gehad en ik was een bierbrouwerij begonnen, had ik ook makkelijke bieren gemaakt. Maar ik denk achteraf was het de beste keuze die we ooit hebben kunnen maken, omdat het was een heel specifiek segment, maar daardoor waren we wel een van de weinigen met de molen en op dat moment Kees, die in Nederland dus echt stouts maakte. En waardoor we wel in een keer heel bekend merk werden, zeg maar, in de beer scene, zeg maar. En ook snel buiten Nederland. Dus het was een achteraf was het een commercieel een hele goede keuze, maar als je het vooraf had bekeken, dan was dat twijfelachtig geweest, zeg maar. Dus,
ik denk zelfs ook de naam, de moersleutel, achteraf gezien, met motorolie, moersleutel, de hele combinatie valt in elkaar.
Ja, klopt. Dus dat is
toevallige.
Heel veel toevalligheden, denk ik. Want we hadden ook heel veel mensen, we vulden toen nog op fles af. Heel veel brouwerijen hadden gewoon een longneck fles, zeg maar. Of de Steinier, de Belgische buikflesje, zeg maar. Ja. En wij hadden een halve champagnefles, een halve champagnefles. Dus ook dat, we waren altijd wel op zoek naar iets anders, wat meer kwaliteit, zeg maar. In het begin kreeg ik ook wel van bottleshops van maar die fles van jullie is ingewikkeld, want die past niet netjes in mijn schap. Dus we kregen ook vaak weer een aparte plek in alle bierwinkels. Dus we stonden ook vaak prominenter in de winkel of op de toonbank zelf. Dus eigenlijk heeft dat ook allemaal wel, een soort van in toevalligheden vielen heel veel dingen in elkaar en heeft het goed gewerkt. Of toevalligheden zijn, misschien, maar soms ook wel geluk gehad, maar soms ook wel goed over dingen nagedacht. Nee, inderdaad.
Eigenlijk had je moeten zeggen, was uitgekiende
marketing. Ja, achteraf wel.
Het is mij vooral het type stout dat jullie maken, vooral die Imperials, hele zware stouts. Ja, dat maakt jullie toch anders dan de anderen, van in het begin al, zo de heel dikke stouts eigenlijk. En is dat iets waar jullie kiezen daarvoor waarschijnlijk om dat te maken? Maar ik kan me wel inbeelden dat uw vader een heel ander type bier brouwde toen hij ermee begon.
Ja, die zijn begonnen met een blond, een white. En ook wel een stout hebben ze op een gegeven moment gemaakt, maar dat was 8% stout. En een IPA hebben ze toen ook al gemaakt. Maar dat was wel echt de classic West Coast bittere IPA's, die op dat moment in waren, zeg maar. Dus, maar mijn vader vond het al wel heel snel lekker wat wij maakten, zeg maar. Dus hij zijn ook vrij snel, daarna zijn ze hun brouwerij toen gestopt. En dus eigenlijk mijn vader bij ons aan de gang gegaan, zeg maar. En ook onze grootste consument, denk ik nog steeds.
Werkt jullie met jullie vader ook in het engineeringbedrijf?
We hebben de brouwerij en hebben een engineeringsbedrijf. En met het engineeringsbedrijf, dat heet Zomerlek Engineering, daar maken we eigenlijk voornamelijk machines voor bierbrouwerijen. En vooral voor de verpakkingsmachines. Dus dat zijn de invoer en uitvoeren van blikken en flessen. En mijn vader die heeft altijd in de techniek gewerkt. En die is dan twee jaar geleden alweer gestopt. Zeg maar. Die werkte bij Tata Steel, groot staalbedrijf in Nederland. En die is daar gestopt. En die werkt nu fulltime bij engineering en bij de brouwerij. Het liefst werkt hij in de brouwerij. Maar hij is daar het hardst nodig op dit moment. Maar als er klusjes zijn of om dingen omgebouwd moeten worden, dan is hij er altijd aan het helpen. Maar hij brouwt zelf niet meer. Het is vooral het consumeren en engineering zijn deel.
Combineer jij beide firma's?
En
je broers?
Ja, mijn focus ligt echt op de brouwerij. In het begin heb ik het alle twee wel gedaan, maar toen merkte dat werkte voor mij niet. Dus ik help de jongens best wel vaak mee, maar het is meer soms kritisch kijken naar machines of oplossingen die we zien in de markt. Maar laat mij niet engineeren. Ja, de ideeën bedenken, dat kan ik wel. Maar echt het uitvoeren, dat zijn de jongens zo beter in. Maar af en toe even meedenken. Of weet je, als brouwer zie je ook heel veel de problemen waar je tegenaan loopt. En dat is ook wel waarom heel veel brouwerijen voor onze machines kiezen. Omdat ze zeggen, ik weet dat jullie een brouwerij hebben. Dus je weet gewoon wat de struggles zijn. Welke dingen er fout gaan, waar je op moet letten. Wat belangrijk is. Dus dat helpt altijd wel mee. Dus vaak die feedback geven van jongens, daar moet je op letten. Dat is een machine die zin heeft of waar behoefte aan is. Zeg maar. Dus vaak gaat het zo.
Tijdens de rondleiding, George en Rowan vertelden ons dat een ongelooflijke troef is dat jullie engineers zijn. En dus dat als er iets nodig is in de brouwerij, dat jullie er gewoon zelf voor kunnen zorgen. Dus heel veel homemade ook hier in de brouwerij.
Ja, dus heel veel do-it-yourself en homemade. Of van de week ging een centrifuge stuk. Ja, en dan waar een normale brouwerij waarschijnlijk gewoon de leverancier moet bellen en je 3 dagen daarop stilstaat als het niet langer is. Ja, dan is het bij ons, gaat de kast open en is het gewoon zoeken naar, oké, wat is een stuk? En dan wordt het vaak wel weer gevonden, zeg maar. Dan hebben we wel vaak iemand van engineering nodig, want mijn kennis houdt er ook wel op. Maar dan is het wel handig als je die gasten erbij hebt. Dan kan je dingen oplossen en weer door, zeg maar. Dus die technische kennis is wel een...
maakt je ook trots dat je heel veel zelf kan realiseren?
Ja.
Brouw je zelf ook?
Nee, niet meer. Dus ik heb de eerste 4 jaar gebrouwen. Echt, toen brouwden we niet iedere dag, maar wel wekelijks. 1 of 2 keer of 3 keer. Toen heb ik zelf 4 jaar lang gebrouwen. En inmiddels nu 2, 3 jaar...
Was dat voortgevloeid uit dat hobbybrouwen? Of heb je een opleiding gevolgd om...
Nee, ik heb geen opleiding gevolgd voor brouwen. Echt vanuit het hobbybrouwen is het begonnen. En toen heb ik als de enige geen werktuigbouw gedaan, maar technische bedrijfskunde. En toen had ik wel zoiets... Toen waren we al bezig met de moersleutel. En toen had ik zoiets van, wil ik hier na mijn studie professioneel mee verder of niet? En toen heb ik een half jaar stage gelopen bij Joop in Haarlem. Dus niet wel in de productie, maar niet op de brouwvloer. Maar ik hielp daar wel mee processen optimaliseren, zeg maar. En toen was voor mij wel dat ik dacht van, ik wil eerst een half jaar in een brouwerij echt aan de gang. Want dat was vaak ook als je online las van de Amerikanen van, wat is nou, als je een brouwerij wil beginnen, wat zijn nou belangrijke dingen? Ga gewoon eerst in een brouwerij werken of op hobbymatige schaal of op professionele schaal, een heel andere... Een heel andere dak van sport, zeg maar. Of een heel andere wereld ook. Je hebt heel veel andere problemen en zorgen. Dus niet alleen het brouwen, maar er komt veel meer bij kijken. En toen vond ik mezelf, ik ga een half jaar bij Joop aan de gang. En dat beviel me zo erg dat ik dacht van, toen na mijn studie ben ik gewoon met Rob fulltime, met z'n tweeën zijn we aan de gang gegaan, inderdaad.
Ja. Ja.
En moest je morgen terug 1 keer willen meebrouwen, zal wel geen probleem zijn.
Nee, dan kan ik zo op het dek gaan staan. Ja. Of ik het nog precies weet, weet ik niet. Dan zullen de jongens me moeten begeleiden, denk ik.
Ondertussen 7, 8 jaar, zeg je?
Ja, 2015, dit jaar hebben we officieel 7-jarig bestaan. Maar we zijn nu 7, En in totaal brouw ik ze al.
Zat je toen nog steeds in die gaarkeuken op dat moment? Of,
ja, toen we begonnen hebben we 2 jaar hebben we in die gaarkeuken gebrouwen of gezeten. En in dit pand zitten we nu 5 jaar ongeveer. Dus toen hier is het een half jaar wezen verbouwen. Want de kijkers kunnen het niet zien, maar er was helemaal niks in dit gebouw. Zeg maar. De verlichting deed het niet eens. Dus eerst kantoren erin moeten zetten, een hele brouwvloer erin moeten storten. En toen alle tanks en dingen zelf neergezet en zelf gebouwd inderdaad op dat moment. Tot waar het nu is, ja.
Ik zie een enorme ontwikkeling. Ik hoorde, wordt bij een tank bijgezet, wordt barrels bij aangekocht. Het blijft groeien.
Ja, het zit nog
is
steeds,
dat ook jullie ambitie om steeds verder te groeien?
Nou, die vraag krijg ik best wel vaak en dat is altijd wel een lastige. Want toen ik 4 jaar geleden aan het brouwen was, denk ik, dit vind ik leuk. En op een gegeven moment groeit het team en dan is dat leuk. Dus het is iedere keer een soort van organische groei. Ook omdat er nog steeds vraag is naar ons bier. Op dit moment, op een gegeven moment, als je volgende stappen wil zetten in, vooral met een bierbrouwerij, heb je zit op een gegeven moment op een punt waar dingen heel duur worden, omdat je best wel een grote overhead hebt en best wel veel mensen. Dus we zitten nu echt wel in zo'n fase waar we echt nog een stap moeten zetten. Ook vooral het brouwhuis op een gegeven moment automatiseren. En we willen heel graag verhuizen naar een nieuw pand met een nieuw brouwhuis. En op een gegeven moment moeten we dan wel een bepaalde schaalvolume maken, anders is het gewoon niet te betalen, zeg maar. Dus er zit nog steeds groei in. We hebben niet per se dat we hele harde groeidoelen hebben, dat we zeggen, we willen de grootste zijn van Nederland of heel veel komt organisch en ook
wat,
gewoon heel
wat
veel
is het volume dat jullie nu realiseren?
Dus nu brouwen we denk ik ongeveer 60 tot 70.000 liter per maand. Ja, rond de 60 max. Ja, 60 een beetje het maximum wat we op een maand brouwen. Dus dat is wel 4-5 volle brouwdagen in de week. Flink.
Een mooie brouwplaats.
Ja, ja.
Voor we naar hier kwamen was ik de voorbije weken. Ik kan je er niet naast kijken dat hier in Nederland ook nog statiegeld op blikken is ingevoerd. En als Belg zijn we dat niet gewend. We kennen het nog niet. Vermoedelijk zal het ooit wel komen.
Ja, ja.
Maar het lijkt me wel een serieuze omschakeling in het denkwerk dat jullie moeten doen.
Ja, het is
hoe ga je
sinds 1 april is het ingegaan en de transitie ging niet heel vlekkeloos, want eigenlijk was het idee dat ze het op 1 januari al wilden invoeren en dat er een transitietijd zou zijn van 3 maanden waarin je oude bier nog uit kon faceren en dan vanaf 1 mei echt alles met statiegeld moest doen, maar dat hebben ze uiteindelijk tot 1 april uitgesteld, maar toen was er ook geen transitiefase meer. Je moest gewoon 1 april, moest je gewoon van de ene op de andere dag eigenlijk om. En dat was best wel een ding, want we hebben best wel wat voorraad staan waar we nu moeten gaan heretiketteren en omstikken. En heel veel processen moet je weer opnieuw inrichten, want je moet alles aanmelden nu. En iedere maand moet je precies bijhouden hoeveel is eruit gegaan, hoeveel statiegeld is dat dan. Het is best wel, tot nu toe moet ik zeggen, ik moeie me er niet te veel mee, maar het is wel best wel wat extra werk. Uiteindelijk is het denk ik wel beter voor het milieu, ook al denk ik niet dat speciaal die blikken veel weggegooid worden. Het zal meer de energy drank blikken zijn, maar het is wel weer even een omstap. Maar tot nu toe gaat het een redelijk oké. Ik vind het vooral het vervelend zelf thuis dat je... Vaak gooi ik gewoon mijn blikken gewoon weg gescheiden afval. Maar nu moet je deze keer met je zak blikken weer naar de supermarkt om ze in te leveren. Dus dat is het enige.
Moeten ze dan ook nog in de goede staat zijn om ze terug in te leveren?
De barcode moet scanbaar zijn.
Ah, toch, ja.
En er mag wel een deuk in zitten.
Dat mag wel. Oké. Okay, okay. Ja, dat is iets wat jullie ook van in het begin al doen. Hè? Alles op blik zetten, dat is een...
Ja, dus eigenlijk bijna alles is blik. We hebben alleen de Indulgence die in de Guildbox zit. Dat is de enige die we nog op fles doen. En heel af en toe doen we de afgelopen jaren een kerstspecial op fles gedaan. Maar op een gegeven moment hadden we de keuze toen we geld genoeg hadden om een goede vulmachine te kopen. En was het of een bliklijn of een flessenlijn, omdat we gewoon echt een goede machine wilden. En toen hebben we de keuze gemaakt om een bliklijn aan te schaffen. Het was net ook wel net de trend op in Engeland. En toen zag je net ook een beetje overwaaien naar de rest van Europa. En toen was het dit is wel voor ons de tijd om een blikvulmachine te kopen. Ja.
Daar is in Nederland wel... voorloper ten opzichte van België natuurlijk.
Zeker, zeker.
In België houden we nog heel traditioneel van het flesje. Alhoewel dat ik heel graag de bier naar het blik neem. Ja. Maar,
zie je wel groeien in België?
Ja,
toch wel. Ja, vooral in de craft beer scene meer. Ja.
Ik wou net zeggen, biergeeks hebben er absoluut geen probleem mee, maar heel traditioneel.
Je ziet het nu wel af en toe. Ik zag onlangs Palm met een paar speciale bieren en dan nog Cornet ook in blik. Ja. Dus dat zijn toch wel de grotere spelers die dan toch wel eens durven met hun side projects. Hebben.
Ja, er zijn brouwerijen dus, die okay. absoluut ook voorop de kaart van het blik nemen, maar voorlopig nog een minderheid.
Ja.
Misschien toch nog één vraagje. Wat doe je dan als, met dat statiegeld als het export is?
Ja, dus wat het systeem dus is, wij geven één keer per maand aan zoveel, er zijn 10.000 blikken bijvoorbeeld in Nederland ingegaan en de andere deel is export, dus dat doen we, hoeven we eigenlijk verder niks mee te doen. Er zit wel dezelfde barcode op, dus als mensen willen, dan kunnen ze ze vanuit Engeland meenemen naar Nederland en hier inleveren, maar ja, ik denk niet dat er zoveel mensen dat er zoveel moeite gaan doen.
Ja, ik denk dat er veel moeite is voor weinig opbrengst.
Ja, inderdaad. Ja. En voor mij het inleverpercentage ligt voor mij op 80%, dus het wordt lang niet alles wordt ingeleverd. Heel veel wordt gewoon nog weggegooid of platgestampt.
Jammer. Ja, dat is de macht der gewoonte waarschijnlijk.
Ja, dat denk ik wel, ja.
In die evolutie is er ook de scrapyard bijgekomen op een gegeven moment.
Ja.
Hoe lang bestaat die al?
Ik denk nu, het was het eerste jaar voor corona. Net een beetje half tijdens corona is het zijn we dat gestart. Dat is 2 of 3 jaar geleden inmiddels. Ja, zijn we...
Ja, en voor degene die de scrapyard niet kennen, dat is een
taproom eigenlijk. Ja, klopt inderdaad.
Hier in de buurt ook?
Ja, het is net eigenlijk aan de rand van de stad. Denk 5-10 minuutjes lopen van het station. Dus het zit vlakbij de stad inderdaad. Het zit op een oud, braakliggend terrein, zeg maar. En bij een hal, zo heet het pand wat naast ons, zit ook hal 25. En dat worden heel veel evenementen en zulke dingen gegeven. Het pand is van de gemeente en het wordt dan door een groep uitgebaat. Nu alweer bijna 20 jaar volgens mij. Maar het staat voor me ook al 15 jaar of 20 jaar op de planning om te slopen. Dus dat was ook ons idee met de scrapyard. Zo ziet het er ook wel een beetje uit. Een beetje oud en rauw, zeg maar.
Alright. Ondertussen heb je voor ons iets opengemaakt, Pim.
Het is de... Een bier uit onze collab-reeks. Dit jaar was het idee om iedere maand 1 collab te doen. Wat we daarvoor gingen collabs heel vaak. Soms deden we wel 2 of 3 in een maand en soms wel weer een maand of 2 niks. Dus op een gegeven moment hadden we zoiets van, we willen het een beetje egaliseren door het jaar heen. Ook voor verkooptechnisch, dat we gewoon een beetje weten van, oké, dit gaan we per maand brouwen. Heb ik een brouwkalender, noemen we dat. Waar we eigenlijk al voor het hele jaar een beetje vast hebben gelegd. Welke bieren komen er in welke maand? Want daarvoor hadden we ook best wel eens dat we op een gegeven moment kokosnoot aan het werken waren. En dan dachten we, dat werkt heel leuk. En dan deden we 3-4 kokosnootstouts achter elkaar. En dan was het, dan gaan we nu iets met noten doen. En dan waren er 3-4 notenstouts achter elkaar. Dat we zeiden, oké, dan moeten we een klein beetje plannen door het jaar heen. Dat we een beetje variatie door de maanden heen hebben. En niet alleen maar maanden met wel andere stouts, maar met dezelfde toevoegingen. Dus we hebben nu een brouwkalender. En in die brouwkalender hebben we op een gegeven moment ook gezegd, we willen eigenlijk maximaal 1 collab per maand. Ook om het een beetje werkbaar te houden, omdat vaak met collabs toch vaak last minute, dan moet er nog wat aangepast aan het recept worden, of wat iets aan de naam, of iets aan het bier, of aan de bierstijl. Dus op een gegeven moment zeggen, 1 per maand, probeer iets meer vooruit te werken, ook iets meer collabs vooruit te plannen, dat we ook echt een beetje goed aandacht eraan kunnen geven, en dat we goed het concept uit kunnen werken. En dit is dan de Northbound. Het is een collab met Poyala. Die is... zit 05-04 afgevuld. Dus... Hij is nog super vers. Wow. En het is een Baltic Porter. En hij heeft 40 days fermentation time. But that's George and Rowan.
I think Rowan can talk a bit more about how long the beer fermented. But it was a cold condition for a long time. That's for sure. So we had Peter from Poyala coming by. And we wanted to do a Baltic Porter because they're very well known on their dark beers, the same way we are. And they do a lot of Baltic Porters, which we don't really do often. First Baltic Porter we brewed was last year for the Advent calendar. And we just wanted to give our take on it. So we got inspired by a breakfast bread, common here in the Netherlands, on by Cook. And we used some honey and some spices to mimic that flavor. So there was honey added to the beer during fermentation. So it drinks floral, but it does not capture the sweetness from the honey, so we try to make it lighter because honey can be pretty dominating in beers, and I think the pairing with the lager yeast on the Baltic Porter side keeps it light and more refreshing than your average dark beer, I'd say. Do you want to add anything to the beer, Rowan?
So it had a 60-day lagering time, it was a From the start, it was a bit rough around the edges, but it mellowed out perfectly. Drinks super clean now, with really the hints of honey still coming through. And the rye makes it actually quite thick. So we are known for our very thick beers, right?
Yeah, that's the signature,
it's
I think.
It's a mouthful.
Yeah, it's a mouthful
of beer.
Yeah.
So yeah. But it's when I have a look at it, it's that dark copper colored foamy head on it. It it looks already delicious, and then the taste comes afterwards. That confirms it's delicious. It's marvelous.
Yeah, pretty good. Yeah, it got a lot of bitterness also inside. So yeah, and like you said, the copper. You don't see this one often, I think.
No, it's pretty dark on the foam. On the roast malts, yeah.
Yeah.
And then you get like, if you use a lot of dark roast malts, you can also get like a really, brown head on the beers, yeah.
Oh, really nice.
Yeah, it's a combination of the dark malt and the caramel malt, trying to get the deep, dark, nearly burnt caramel flavor to it when paired with the honey, which it also helps intensifying the caramel notes to the beer, which were the inspiration we had to make this beer. So I think the ad really pairs well with the taste. So like, when you look at a beer, you have an expectation, and then you taste the beer and it meets the expectation you're expecting. So I think
here it fits completely.
Yeah. Pretty glad that this is the result, because if I was in a store and I saw a Moose Little Empoyala on one can, I'm expecting almost only high level beer. So yeah, and it worked very well.
Maybe some last question for you, Pim.
Yeah.
Before we go further on the beer for the brewing team. We see it a lot on festivals, also in Belgium. Is that something you're looking forward to meet the public, or is it to expand your name more?
Yeah, I think both. It's meeting all the consumers, fans, and new people, and also a lot of the brewers friends, which you talk to them quite often. But yeah, the festivals is a good place to see everybody again. So that's the reasons to do festivals. Sometimes they're quite time consuming, but it's also a lot of fun. So now we try to balance it out a little bit more, because if we want, we can do a festival each weekend. So we're a bit more picky on that to really go to the, or like more like in the Netherlands, to the, like the wider public festivals, or more like the high end geeky festivals where we can mainly meet friends and other breweries and consumers.
With this style of beers, you're very popular. Many thanks for receiving us.
Right, thank you, Pim. See you next time.
And have a great time with the brewers.
Yeah, thank you. All right, we go further in this interview, and we got George in front of us, and Rohan.
Yep.
It's a really nice name, man. That's George, the head brewer, and Rohan, you're head of fermentation, I think.
Yeah.
All right. What's the job of the head of the fermentation?
So I'm responsible for the, let's say, the fermentation of the beer. So if you look at the process, that's from the heat exchange run. So when you get the sugary liquid, the wort, from the brew house, all the way through the fermenter, fermentation, to the bright beer tank, and then to the canning line. And there my job stops. So I prepare the beer for the boys to package it.
The total finishing of the beer is in
your
responsibility.
That's it. Yeah.
And the creation is more your part, your George.
Yeah, I think it's kind of diminishing what he actually does around here. It's a simplified version of it. So pretty much there's the creative part. Whenever we have to do a beer, we kind of know where we want to get to. But if you follow our work, you know that we brew a lot of different beers all in all. And we try a lot of a large range of flavors. It might seem an easy task, but it's not. So we have this idea of things no one has ever done before. and we're just trying our best. So during fermentation, when the flavor is starting to develop, the head of fermentation needs to keep a close eye on how those beers are developing throughout fermentation. And right before the beer is packaged, we need to give a green light to have the beer packaged, to say it meets the expectations that we created when we first challenge ourselves to make that beer. So it's pretty common that the recipe is designed at a certain point in the process. So we make the wort and all that. We plan on the adjuncts, if that's the case. And then we need to tweak the beer as we go, because we'll try beer that really reflects that later on the session. But there's multiple times where we need to tweak the beers on the bright. And the head of fermentation is also responsible not only for the creation of alcohol and making sure the yeasty boys are happy and alive, but also to make sure that the beer right before package fits to our standards. And that's crucial to maintain everything going on smoothly. Otherwise, you'll end up packaging beers which are not up to our standards. So I think it was putting it lightly, the work he does.
You're making it sound very romantic, George. Thank you.
And thank you for pouring something new, because you poured Crank the Juice, I think. Yeah. It's an IPA, a hazy IPA. I see on the ticket, hazy IPA 5.5%.
Where does it's come? Our flagship hazy IPA. It's brewed on the New England style, so all that you can expect. It's literally our supermarket beer, quote unquote, if that's a coin term these days, where we try to make a world-class beer every batch we brew. So we spare no expenses on ingredients. And I'm pretty sure that few or even no IPAs out there in the market will have as much hops and as much character as this beer can, brings. I think that defines the brand more than just now we're growing, sure, but it defines the pursuit of quality in all the beers that we make, that is reflected in the equipment we have in the brew floor, the team, people that we select, and the stress we make internally to make sure every beer really stands out. So it sounds bad to say it's a supermarket beer, which is actually in all truth a supermarket beer, but I think it really does well to coin the term of AZ IPA and a world-class New England style IPA at lower ABV than the most beers we make. But I think the combination of Citra, Mosaic, hops here really work well together to make it very light and drinkable.
Yeah, it's one of the core range beers. Or how many core range beers do you have?
We're carrying 4 at this time. So Crank the Juice is our AZ IPA. We just added a double IPA to the core range list as well, Fruit Bomb, which is now taking off as another option for a widespread distribution. Then Motor Oil, which is the flagship beer of the company. You guys were saying that Moose Little and Motor Oil kind of get mixed up together. They do in a way. And that's the stout. It's like the one recipe I haven't touched ever since I got here. Like, it's done the way it was. It's perfect, so no need to change anything. And we also run a pastry coconut stout on the side, which has a little less expression, but some markets really like it, so we keep it in town, Macaroon Machine, but it's not brewed very often. I think it's still part of the core range, but I'm not sales, so you should ask the payment some other time.
You told you didn't change motor oil since you arrived here. When did you arrive?
2.5 years ago.
2.5 years.
So it was pretty much when the company was growing.
Yeah. Did you have any experience in other breweries before?
Yes, so I come originally from Portugal. I worked at one of the leading craft breweries in Portugal, Dois Corvos, for about 5 years, but I was not brewing. So this is my actual first brewing job. I was doing operations management then, which gave me a great oversight on all aspects related to the brewing business, be that sales, logistics, even brewing, because I was part of the planning calendar there. And I did a lot of exports, which got me to get in touch with a lot of different brewers. And on the spare time, I was home brewing. And my aspiration was to become a brewer eventually. And after those nearly 5 years, it was time for a change.
And you moved to the Netherlands for it.
Yeah, I applied for a job and yeah. It worked out, so.
All right. George, The Shape of Brewing, the guide for the mindful brewer. That's on George Tome?
All right. Yeah.
You wrote a book, man.
Yeah, that's really, it doesn't feel very real yet. You know, it's weird that I can't all the book that I've written. It's but it's pretty cool. I guess just I mentioned earlier how sharing is part of the craft beer industry, and that's what I felt on the book, being able to share some ideas. If you ask me, like, who is the book for? It's a bridge between professional brewers and own brewers. I think it covers aspects that will be impactful on both people. First part of the book kind of reviews the process, not on its own. I assume that the reader knows how to make beer, but more how can they shape the flavor of their brews during the process. Afterwards, I go about ingredients and what can be used in beer. Then I kind of get into recipe structure, recipe development, because that's also a lot of what I do here at the Moors level. How do I think the components of beer, mouthfeel, aroma, body, carbonation, a lot of those aspects that can influence the way you perceive a beer. Then I have a recollection of 10 homebrew recipes that I made back home as an homebrewer, which were written in a blog as well. And then 10 recipes that stimulate the creative standpoint. So this is more, it's beyond stout. So there's things like hummus inspired, saison. There's very weird approaches there of beers that I think they can work out well, and just explore that beer can be more just than just the four ingredients. So it's a beer talking a bit further. That also gave birth to a beer called The Shape of Brewing, brewed here at the Moors level. It was a mixed grain barley wine style that we tried earlier on with the oxidation tweak to it. So yeah, it was quite a journey to get that thing written.
The book is also food for thought. You need to think about what you're doing when you're brewing.
That was actually the work in progress name at some point. Beer for thought, literally. Because that's the main goal of the book. It's to provide critical thinking about beer. So we're very mindful about the beers we drink and we brew. And we as a brew team, I like to always use the term we. Try to think beer in different way, I guess. And the book really represents those options for people to be mindful about the beers they're either drinking. I think it could be interesting as a drinker as well, or brewing professionally or at home.
Christoph, I think this is the kind of book we need as a home brewer. It would be kind of useful because, yeah, it's 250 pages of useful stuff for home brewers. So, yeah.
Let's start homebrewing again.
Yeah, let's do it again with this book. All right.
Yeah, you can find the book throughout Amazon. So this was a self-published effort through Amazon. So it's available pretty much anywhere you can get Amazon stuff, which I think it's like up until the moon, something like that. But yeah, it was just my solo effort of making things done. I have to just leave a thank you note to Tiago that got the cover done. So, but other than that, it was just me and another friend, Paulo, who just made the editing to make sure the spelling was correct, because that's not my strongest suit.
All right, The Shape of Brewing. Christoph, I will take it from Amazon, and then yeah, if something goes wrong with our brewing process, yeah, we just call him and then he fixes it anyway. So yeah,
you now have my email. You can always drop a message and I'll
all right, very
help
good.
You out.
And Ron, how did you become a member of Moors Little?
Actually, I came straight from university.
All right.
I studied food technology in Wageningen, did a bachelor's and a master's, and I focused my master's on mostly non-alcoholic beer, but I homebrewed a lot next to it, so I came into another brewery, did an internship there, and applied here for a job and got the job. So I started as an assistant brewer to senior brewer and now the head of fermentation.
All right. And how long are you in the company?
It's gonna be 2 years in September.
Yeah, a year and a half.
Year and a half, some, yeah.
How big is the brewing team?
It's quite big. Most people would say far too many people for the beer we make.
I saw many people over here, yeah.
No, but on the brew floor, I think we're six at this point, plus packaging team. So we're about 10, mm-hmm. let's say, around that number, which may seem for most breweries a high number of people. But that's because we take our processes to the extreme and to the fine-tuned detail. We try not to cut corners anywhere in the process just to make things quicker or with less people. So we may not be as efficient in terms of people and man hours as other companies may be, but that's because we want to put the effort into the product we
to achieve the high level quality of beers
in all beers that we make. So that goes from process onto people, onto ingredients, onto expenses, outsourcing services to guarantee the beers are stable and all that. Equipment, so that's really the focus we have here. It's a very high standard. I think that's the only way that's sustainable to manage a company, because we're in this for the long run. We could cut corners and increase profit margins, but we try to manage the company from the product standpoint and not from the management standpoint. And I think that's a huge line that we try to draw internally.
Yeah, we get the time and the opportunities from management to assess everything.
Yeah, we're given the resources to craft the products the way the company sees it. Mm-hmm. I've seen other breweries working financial sheets to approve or not that the beer can be made. And of course, we have our own guidelines for sure, but we have a lot of freedom into choosing what's right for the beer. And I think that usually creates, it's impactful for the beers we produce.
And yeah, I see a lot of beers over here, so you get a lot of different beers. Who's choosing which beer is brewed when? And yeah, then it's going very far because you need the name, you need everything. Do you have a board that says, now we're going to brew this, we're going to brew this?
Yeah, pretty much. So last year, whereabouts, I think it was July, I started to draft the planning for the year after, so 2023. It takes a lot of involves a lot of gears from the company, so touches sales, touches exports, touches production, marketing. So there's a lot of people that you need to get on board, and you know, you're managing people at that point, really. So you need to know what's the balance between stouts and IPAs, because we don't want to overflow the market either way. So we need to have a balance on styles, because if we only brew IPAs, people will get saturated with the offer. Same goes for stouts. And within those styles, there needs to be a balance between the nuances. For stouts, it's clear the adjunct stouts, the non-adjunct stouts, pastry style, barrel-aged. And it takes quite some planning to fine-tune all that. So we need a few months to get that going. And the creative part is just the brew team. Myself taking a lot of influence. Everything's reviewed with the entire team. We try to review things every 3 months to make sure, take learnings from the past to adjust things, so we don't stick in January to a planning that will go until December. We try to every 3 months update things as they go, because a specific ingredient may not work out well the way we thought it would. And we've made those changes, be that on a project that we still need to trial before executing, or be that on a product that we aren't able to source at that same time. So it needs a constant
there's the interaction with the sales, maybe also.
Yeah, with everyone.
What is working, what is not working in the field.
Yeah, and marketing. So there's a lot of pieces you need to put on together. You need to make sure you got the label. So it's a huge operation to make sure. So I was back then managing this whole thing from a sales perspective, let's call it that, and now I'm managing from a production perspective, but helps having the bigger picture of a company and trying to get the Lego pieces all together.
You told us you're a very happy brewer in Moersleutel because the guys if you need something, they fix it almost immediately. Yeah. How do you do it with the ideas? You say, yeah, I need a new fermenter, I need a new this, I need a new that. Guys, fix it for me.
Yeah, it's pretty much that. So, of course, we have our view on beer. So we try to make these big, flavorful beers, be that a stout or an IPA. We always try to take things a bit to the extreme in a healthy way, I think. But it's nice to share that vision with the company. So when I first applied for a job here, it was pretty nice to see a brewery that was willing to take risks and use ingredients and techniques that not a lot of brewers were doing back then. And I had met Pim before that, so I knew what I was coming into. And now, then being here personally on a first-person perspective, it's exactly what they sell out. So you read on the can and you read a lot of stuff, but in this case, it actually turns true when you're living here. So having the other side of the company as the Zomerdijk Engineering, you guys touch base on that. There's a lot of openness and technical knowledge to provide equipment and fulfill the needs for the brewers. So we're pretty happy brewers to what it concerns equipment and needs and just quality of life. So yeah. They try to make our life better, all in all, just to make sure we can make better beer because that's what we're here for.
Yeah, in the beginning of the tour, Ron gave us, we saw something uncommon for me, I think, around the malt, because you crush it very hard in your process.
Yeah, so we run a specific type of lauter or filtering system for our wort. We use a Mura mash filter, which is very uncommon for craft breweries our size. I think when they were here commissioning the machine, they even mentioned we are one of the few in Europe that runs one, or one of the smallest, at least. And I guess the main reason we got that equipment was to improve efficiency in our stouts, because it's just able to extract more flavor. The way the equipment is built allows you to crush your grain finer, so you extract more flavor and more sugar out of it. And since we tried to get all these beers like super big, bold, and flavorful, it really made us stand and took us the next level.
Right. And normally, yeah, we don't do this as hobby brewers because otherwise the machine gets stuck and something like that.
Yeah, you can't filter without the grains and the so you need
the broken grains.
Here with the Mura filter, you have the opportunity to crush it to the
very smallest
part and then extract more of the flavors.
Yeah, that's correct.
In the tour, we also saw that further in the process, between the fermentation vessel and the bright beer tanks, you had a separate
centrifuge. Yeah.
It's not common that it's movable and that you use this type of. Mostly, it's another type of vessel you use for it. Is it because of the engineering they are thinking about it, or is it from the brewing team? You are asking the engineering team to have this type of equipment.
We have two main reasons that we have a centrifuge. You improve flavor stability, so you take out the particles like yeast, hop, which can leave a kind of a bad taste at the end, and the beer will deteriorate quicker. The other reason is that you can make beer faster as well, because you are helping gravity by spinning around very quickly. So we are actually not filtering the beer, but just centrifuging, meaning that you help gravity a bit, which is usually, if you don't have it, you have to wait until the yeast and the hop sediments. And now we help that a little bit, making it quicker.
On a casual brewing day, you do one brewing a day, or do you do several after each other?
In average, we do several. we do about 2 brews per day in a grand average. We're able to do 3 with moving some resources, but it's not really efficient, so we tend to do 2 brews a day. That allows us to achieve the volumes we aim for with the equipment that we have and team. So even though we could push a bit more, we're still happy at this location, trying to get about 8,000 hectoliters this year, so 800,000 liters in total.
But two brews a day, you mean that can be 4 meshes, right?
Yes.
Yeah. No. Because we do, for all our stouts, it's a double mesh. So we need to filter, we do 2 meshes, and they both go in the same boil kettle. Right. We boil, we cast to the fermenter, and then we do the 3rd and 4th mesh as well.
All right.
We use a lot of cereal.
Yeah.
Yeah, we saw it when we entered the brewing house.
Yeah, meanwhile, you poured us some other beer. It's called Motor Oil Double Hopped, and it's also called Double Dry Hopped Imperial Stout. And we don't see something double dry hopped stout often.
Yeah, so that comes with the creative part. So we're pretty much doing these iterations on our car ranges. So when we were touring, we had a hype bomb, which is an iteration of fruit bomb, where we used 2 hype hops, let's call them that, Nectron and Lotus. So it's a twist on the base beer that we have. And the same with the Motor Oil Double Hopped. That's been a series we've done in the last 2 years. Then we were, I guess, focusing or exploring more 2 types of coffee, 2 types of vanilla, 2 types of cocoa nibs, and then one that incorporated all 3 together. So it was double chocolate, double coffee, double vanilla, all in one package. We did that 2 years in a row. It felt nice, but now we wanted to explore other ways. We've been doing a lot of hoppy stouts. We tend to think that's a really nice combo that got lost with the black IPAs a little bit, and it's time to bring it back in a way. So here we just took the approach of Motor Oil, so same recipe as Motor Oil, brewed in the same fashion. Nothing has changed except for the hopping rates, which have been increased both outside and then on the dry up, which was dry up twice the same way you do a New England IPA or an IPA.
Alright.
Ron, do you want to pitch in on the hops?
Yeah, we used classic sea hops from the US. So we dry hopped with Cascade, Chinook, and Columbus, making it like a piney, resiny, hop forward. Yeah. Almost black IPA, but it has a ton more body than a black IPA.
Yeah.
So I would say our
black IPA meets Imperial Stout. It's we don't really like to name styles. It's a thing that we do around here. We try to think beer as a flavor and not as a style guideline. So if you try to picture this in a Bay GCP guidelines, you can't really place it.
Yeah.
But that's the fun. It's being able to create something from scratch that fits the ideal when we're brainstorming about ideas. And I think this one turned out to be exactly what we thought it would. So
yeah, this is quite new for me because it's really full. Totally big body, and then yeah, you get the really freshness of it, of the hops. So yeah, there's a difference because this is not a black IPA. This is a big stout with with a lot of hop. So yeah, nice, really nice.
Makes it dangerously drinkable.
Yeah, it's 11% I saw. So yeah.
Yeah, it's a pity I'm driving today.
That's what we found with the hops in dark beers. They usually make them more drinkable in a way, more enjoyable, I think, more fresh, more sessionability.
Yeah. Yeah, freshness is really the thing in this beer, yeah.
And here's what Rowan's job also is, the adjuncts. You had some...
Yeah, as well.
Home-built equipment also, but it really works well in this kind of beers.
Yeah, especially for the pastry stouts, we have 2 addition tanks. We have little muffin tub and big muffin tub. Both are holding vessels. The small one is 200 liters. The big one is 1,000 with a filter in it. so we can attach it to the bright beer tank, and we can, with a pump, we can recirculate over the additions tank, making the extraction much quicker.
I saw it before in other breweries with hop bombs, and but other adjuncts, it's the first time I see it in the brewery, so it's nice to see you're experimenting with this time this kind of technology also. And so maybe it's home built, but it's still technology you built in for the brewing.
Cool. Yeah, and actually our sister brother company, Zomerdijk Engineering, they made it for us. And I think they are selling it as well to other breweries. And people are asking for it, which is quite amazing.
Yeah, it's funny because we don't run away from problems. Like, we create our own problems and then we try to fix them.
Oh, yeah. Fix them, yeah. Right.
Like, it's you're running a company that's based in all principles, but the opposite. So if you study management, you need to be efficient, you need to be, everything needs to be controlled and blah, blah, blah. Like, oh, nope, we're being not super efficient because making stouts, it's not the way we make them. It's not super efficient. Even though we have the best equipment you can get to extract the most flavor and sugars out of your grain, you're still not operating on the percentages that big companies will operate. It feels like if you tell anyone that does the big beer game what we do around here, it doesn't feel real to them. So there's a market for that. So clearly there is a demand for these kind of beers, even though they're not the most process yielding beers. There's definitely a market for these flawed concepts. But we like that challenge to be there on the production side or the engineering side, getting equipment done. We like to embrace the challenge and make our own solutions.
I think a lot of breweries would like to invite you guys because come over, let's brew something and bring your fermenter or bring your because they're all portable. You didn't have those questions yet or
yeah we get those all the time, like people are super excited to come here and
you invite them over here then.
There it happens both ways. Next week we're at Brew York in York for the Brew York 7th anniversary festival as well. They invited us there. We made a collab, which is actually the beer we're about to drink. We made a collab here and there, so two collabs. And we were getting into some calls, emails about the processes, and they were super interested to learn how we do things around here. And it happens the same way. We ask other breweries how they do stuff. So it's always a sharing knowledge between both parties. That's also what coins the craft beer market as a whole. It's sharing learnings and not keeping a lot of information, just giving it out. We just have a way to make it more difficult to us and having to learn the good way.
That's the fun stuff also. It's the interesting part of doing collabs is learning from other experiences and share it.
Yeah, no doubt. I really like that part, and having the opportunity to explore new flavors, like the beer we're now tasting, the beer we made with Brew York. It's a QR code beer, so it's part of our Kild membership club, where starting this year, we're doing two exclusive beers per box on top of the Kild exclusive indulgence, which we'll taste later on. These QR code series beers, they're just experimental beers that will dignify the Murstlatel name, but they're usually things that we wouldn't brew.
Okay.
So we were discussing on off how many different beers we've made around here. No one really knows how many were, but we've never made a fruited stout. And that's something we've wanted to do internally. We've made externally on a collab with the Funky Fluid last year on a raspberry stout. We liked the result, and now we wanted to try it our own way. So here came the experience, experiment, trying to find out. And this is the great example when we were first discussing Rowan's role of making sure that the beer, when it goes out, has our name. So this beer, when it was first brewed, during fermentation, it was clearly not up to our standards. It didn't really worry us much because it was a small tank, because it's part of this small killed membership club, which still has 2,000 members and it's growing. But a small tank, 2,000 liters, will suffice the needs. So we knew we would be able to have opportunities to make something out of it. So we just took our time. The beer, instead of taking 3 weeks from grain to glass, it took 6 weeks because we were just getting our time to figure it out. We used, if memory serves me right, sour cherry, juice concentrate, and blackberry juice concentrate.
Quite a bit.
Quite a bit. This would be equivalent to about 20% total volume of fruit. Mm-hmm. And the beer during fermentation was not where we wanted it to be, so we just left the beer in the tank while we were playing around with it, doing some more fruit, doing our tricks, you know, to get it to the point where we were happy with it. And it's actually the first time I'm having the beer ever since we packaged. So I think it turned out pretty nicely.
Yeah, this is the problem with podcasts. We don't have the flavor in the episode. We can't give it with them, but we can tell them.
And you can't see what I have at a look when I first had my nose in the glass. I was.
Oh yeah, your face was expressing something.
Yes, definitely. But what's this? It's the aromas.
Yeah, this is madness. Yeah,
yeah, we wanted to capture a round, berry-like experience to it. So we used the sour cherry and the blackberry to create the foundation of flavor.
Yeah.
And then we played with some other fruits to get a roundness. So we used a multitude of fruits, then of berries, to get more a multi-dimensional bear-like character. So without taking the spotlight from the stout. So you can still taste the stout. You can definitely tell it's a stout. It's not too sour or too sweet. It's just the right balance between the acidity from the fruit and the body sweetness from the stout.
Yeah, the smell is that kind of fruity that if I would like to, yeah, if my daughter would from 2 years old would smell this one, she would drink it, I think. Yeah. This is the flavor.
Yeah, it's very yogurty, berry-like. Yeah.
That's one solution, drink it before.
Yeah, she gets it. Yeah.
And when we go a little bit further in the process, we also see a lot of barrels. That's not your business, maybe, because there is another one in the team who is especially focusing on the barrels. But can you tell me a little bit more about it?
Yeah, so we have Michiel. He's our
barrel master.
Barrel master. That sounds like a nice title. It's a nice title. Yeah. No, but again, we're not the most efficient team, as I was saying, and that. We have one person that his job, or not only, but mostly, it's taking care of barrels. Yeah. So this means that every other week we're doing tastings on those barrels to see how they're progressing. So we have a tight schedule where we do 6 samples per week after a certain time of aging. And we just sample the beers and we take notes. We see how they're progressing. We try to have a variety of barrels, from bourbon to tequila to fortified wines. We try to cover the whole range. You probably, if you follow our work, you don't see motor oil barrel aged anymore. No. That's something we've stopped doing because we see barrels as just a lot of pieces that we need to put up together to something. So we often don't do a beer that has been barrel aged. We just build up something out of loose pieces to make it a barcode, indulgence, or some other barrel-aged release. And that's the fun part. That's where Michiel comes as a crucial team member to lay out the foundation of the getting those pieces together. It's the same way if you think Lambic breweries, they don't really make beer. They just make wort, and eventually that wort turns out to be a fruited Lambic, or a Guzz, or whatever it comes out to be. So it's the way we also embrace our barrel aging program. It's getting a lot of pieces and then we try to make something out of it.
How much barrels are there here in the brewery?
I think we're just past 200 barrels.
200?
260, yeah.
260 already.
Wow.
It's quite a lot. We saw them when we entered the building.
Yes.
So they take a lot of maintenance. It's very work intensive. There's also always a chance of a spoilage just due to their own nature.
Right.
So it's a very sensitive program to manage and run.
Yeah.
And then you need to keep the balance between the products you have available and to make the blends. It's a very interesting part of the job. So for the Guild's box membership club that I was mentioning earlier on the previous beer, we do this specific beer indulgence. So we're now on number 12, which will be released on this month's box. So okay. You can have the taste it in firsthand. So we select some of the best barrels we have at that time, depending on what's available. It may be a single barrel beer, so it could be just one wort in one type of barrel, or one beer in one type of barrel and package, or a blend. We'll see. We just want to make it no adjunct, just a straight up imperial stout in barrels, the best ones we can choose from.
And this one was in which type of barrel?
This is a port and a Carcavelos, so that comes my Portuguese heritage. So those are two fortified wines from Portugal that we got barreled, blended with the bourbon. So on one end you have the nutty character from the Portuguese side on Carcavelos. Port wine gives the cherry-like notes, and the bourbon just gives the round vanilla American white oak roundness that kind of characterizes barrel-aged stouts in a sense.
This is why we started the podcast for this type of beers.
yeah, for the people who don't know, this is one of your beers that doesn't come in a can. This is one of the
bottle beers. It's indulgence. It's the only beer we bottle, so it's manually bottled.
Thank you.
Because it's a small print, we want to make it special. We just gave the
it is special all the way because it's a really nice etiquette also. So.
Yeah, we got the old Guild Membership Club rebranding this year. So we got a new customized box that ships out the beers, a new fancy label.
Yeah, really fancy.
With gold some gold foil and all that.
Yeah, it looks like you have an expensive bottle with you. That's the thing.
Yeah, yeah.
And it is.
We could can it and just make it easier all, but that would detract from the experience. So yeah. We'd rather use more resources to make sure we pass on the right experience, because that's also important. Same way we were commenting on the nice dark brown ad from the Northbound, the collab with Poyala. That's part of the experience. It's not only what you smell, what you taste, it's the package, how the beer pours. And all those elements will make your experience memorable, and perhaps that's why you guys are here too. So
yeah, of course. Yeah. We're talking about how many percentage of alcohol in this one?
Give me one sec. I got my
14%.
I got my data here. You're not far off. It was 13.5. So
13.5. All right. And yeah. Many of them comes from the barrel, I think. No. Or some of it, 2 or 3%.
I'd say about 1 to 2% comes out of the barrel, mixed on some soaking some of the alcohol and some evaporation that naturally happens during the aging process. So there's a bit of concentration of the liquid on the inside. So again, it's a very inefficient process because you'll lose material over time. So not only what the wood and barrel will soak in from the beer, it's also evaporation. So we put in, let's say, 200 liters, and you take out 170 liters.
Okay, that's quite a lot of evaporation. And soaking.
So,
but you also see that in the flavor. You have interaction between the barrel and the beer. So the beer gets notes of the barrel, but the other way around as well. And that's why we make our beers bigger, even more flavorful, more alcohol as well, a little bit more thickness, as the beer actually loses some of those attributes to the barrel.
And you reuse the barrel for a next beer then? or not?
Mostly single use, I would say.
Yeah, it really depends on the character. Yeah, I would say like 30% we reuse, 70% we discard.
Okay.
Depends on the type of barrel.
Are there specific barrels you like to experiment with?
Well, we got to use Papi Van Winkle, one of the most famous and most expensive bourbons in the world. We got to use barrels of that bourbon in Indulgence 9. And that was it was difficult to get those barrels. We had to buy a lot of not so great barrels that we had to try to make something good out of them to just be able to access the good ones. So we're always trying to find something new. We just got a whole batch of Marsala, Italian fortified wine barrels. It's also nice the way we're experimenting with non-barrel-aged beers, trying now to experiment a bit more on barrel-aged beers, getting different barrels into our assortment. Last year with Midri, we made a Nice to Meet You. That was a mead / barley wine barrel-aged in tequila barrels blend. It's one of those, you know, rabbit out of the magic hat. It's kind of a weird combination that no one really thought it would work, but it was just the experimentation that led us here to that beer. So we welcomed Marcus from Midrai, Marcus, and he really wanted to do a collaboration with us and all that, so he brought mead, and we just spent the whole session seeing if we could find the right fit, and we had this odd tequila barrels with barley wine, and that was a perfect fit. We knew that those two products were made to match when we tasted them together. So the barrel aging process, as I was saying, it's more holistic process. You never know, you just need to find the right pieces to make them clutch together. That's why we don't do a lot of motor oil barrel age. That would be easy, but probably not the best product we can make.
No.
Yeah. Indulgence series, yeah, I'm not sure how do you get them, because it's not quite the beer that you can get in the supermarket. It's
no, this is the far opposite of supermarket beer. So you need to subscribe to our Kiel membership club.
All right.
Which
you pay a fee and you get
it's a monthly fee or a bi-monthly fee, and you get a box every 2 months with all the beers that we've brewed and packaged. So all the things we've put on the can, you'll get those. On top of that, on top of all the beers that we brewed and put on the can, we have the Indulgence bottle in there and the two of the QR code beers, which you don't know which beer you'll be drinking. It's just a huge QR code label. You get to pour yourself a beer, try to figure out what style is, and we try to make out-of-the-box styles to give you something to think. Right. If I gave you an Imperial style, that would be too easy, so it needs to have something different. Could be an interpretation of giving a bit of spoiler, but these have been released like a Scotch ale, spelt wine, made English barley wine style. So you can see all big flavorful beers, but not necessarily the Imperial stout we're used to make. So we got two of those beers per box, plus the Indulgence, plus all the beers we package. It's a pretty good deal.
Yeah,
I think that's why we've been able to grow the club up to 2,000 members, which is a significant
quite a lot.
Yeah, if you taste the Indulgence one time, I think it's normal that you sign up for it.
But I think it's a pretty cool
and everything else.
The type of beers we drank here, you have the different tastes and flavors in all of them. Although there are three black beers in front of me,
but all three
are all completely different. So
there's a lot of wiggle room within the Imperial Stout category. Absolutely. And that's what we try to...
Yeah, and if you tell me you get a Scotch and you get some other... Yeah.
Barley wines and...
Mm-hmm.
There's lots of possibilities.
Yeah, of course.
And I think the brewing team is enjoying it to explore.
Yeah, absolutely. I mean, having the freedom to explore flavors, textures, ingredients and all that... you know, it's a snowball movement. You do something that pleases you, you want to do it again, you want to find what's the next big thing you want to try. And having that freedom, being able to go online, oh no, I'm buying a batch of chilies, just I go to an online store and I buy all the chilies that are available just to find the right ones for a specific beer. And that's the freedom that we have around here that works pretty well and allows us to then deliver unique beers with all and each batch.
It's a nice environment to brew, but it's for us as a consumer, it's nice to explore the tastes you're making. A lot of thanks about for this the tour, the drinks, and all the explanation you gave us. We enjoyed it a lot. And for the listeners, keep an eye on our Facebook and Instagram. We'll post lots of pictures about it, because hearing about it is one thing, but seeing it is another thing. So see you next time.